Even kijken, ja, het geluid doet het allemaal. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er weer zijn. Ik zie weer een aantal namen staan. Ja, we doen het nog steeds online, we zijn niet de enige, want over de hele wereld zien we dit gebeuren. Het is eigenlijk een heel bijzonder, want het is door alle eeuwen natuurlijk niet voorgekomen dat alle kerkgebouwen dicht waren. Dus in die zin is het ook alweer een hele aparte en bijzondere situatie. Maar goed, jullie zijn er, welkom en... om vandaag weer naar de zondagstudie te luisteren. Waarom doen we dat? Het is omdat de mensen volmaakt gesteld worden in Christus. En dat doen wij natuurlijk aan de hand van de Bijbel. Nou, we weten allemaal, het is Pasen vandaag. Tenminste, dat is een dag die wordt gevierd door de kerken. Wij vieren dat niet als een dag als zodanig. Want Paulus zegt ook, ons Pascha is geslacht. En wij vieren elke dag natuurlijk het feest dat hij voor ons gestorven is en is opgestaan. Niettemin maken wij wel van deze dag weer gebruik om toch weer hierbij stil te staan. En hopelijk zijn er ook veel mensen die zoekende zijn naar vastigheid in hun leven. En dat is wat natuurlijk het kruis en de opstanding kan bieden aan ons. We hebben net ook allemaal positieve reacties gekregen over de zondagsschool die we ook online hebben gezet. Vanochtend om 9 uur, voor degenen die dat nog niet wisten. Dat is ook mooi om te zien, dat ook voor de kinderen ook nu dus ook zien, dat het gewoon doorgaat, ook al zijn ze thuis. Het woord God staat niet stil. Het is ook belangrijk dat de kinderen natuurlijk de ouders ook leren, maar ook dat de zondagsschool nu op deze manier ook voor de kinderen gewoon doorgaat met alles erbij. En voor degenen die het willen, niet weten en het nog willen zien, kunnen ze dat gewoon zien bij ons op het YouTube kanaal of bij ons op de site. En dan heb ik ook bij de pagina preken en studies. Heb zondagsschool voor kinderen online gezet. En als je daar klikt, kom je daar. En dan kan je ook op kijk drukken. Maar ook de documenten die nodig zijn, die kan je dan uitprinten, zodat die kinderen ook dat kunnen gaan doen. Dus dat mag ik nog even vermeld hebben. En daar ben ik zelf heel erg blij en enthousiast over. En ik ben ook vind het ook heel leuk dat het ook zo gewaardeerd wordt. Goed. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is de paasgroet, hoor ik pas ook nog weer. En dat is ook zo. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar ik wil eerst met jullie beginnen in gebed. Vader, dank u wel dat wij hier bijeen zijn rondom het woord, Vader, via internet verbonden. En eventueel mensen die later gaan kijken. Ik bid, Vader, ik wil eerst danken natuurlijk voor die dood van u aan het kruis, van uw zoon, die voor onze zonde daar gestorven is. Niet alleen omdat hij niks gedaan had en dat het heel zielig is. Nee, het is een geweldig iets wat daar gebeurd is. Want hij heeft daar al onze zonden aan het kruis gedragen. De toorn van de Vader heeft hij ondergaan. En daardoor zijn wij vrij. En het bewijs daarvan is dat de Heer Jezus ook uit de dood is opgestaan. Geweldig nieuws, Vader. En daar willen we vandaag zeer zeker bij gaan stilstaan. En ik bid ook, Vader, wilt u ons daar ook licht bij geven wat dat precies betekent. Voor de mensen die dat ook misschien nog niet weten. En anders is het weer voor ons ter herinnering. En het is altijd heerlijk om daarnaar te luisteren. Het is zo'n blijde boodschap. Dat u niet in het graf ligt. U zo niet in het graf ligt. Maar dat hij levend is. En hij leeft in ons. Vader, geef ons licht op het woord alsjeblieft. En dat willen we vragen en ook danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik ga iets heel ongebruikelijks doen. Ik ga voorlezen. En dat ga ik niet de hele tijd doen, hoor. Dus, maar wel een stukje. De titel, zoals jullie gezien hebben misschien, en als je het niet gezien hebt, is het verachtelijke kruis. En dat is het ook. Wat is nou het kruis? Wij zijn zo gewend aan dat kruisteken wat je zo ziet. Je weet wel, zo'n kruis, of mensen hebben een kruisje om, en wij praten veel over het kruis natuurlijk. En dat het dwaasheid is, enzovoort enzovoort. Maar wat betekent het kruis werkelijk in die tijd? En hoe dacht men dan ook in die tijd, en zeker ook de Joden en de apostelen? En ik ben een boek aan het lezen en dat is van Tom Holland, dat heet Heerschappij. En dat vond ik interessant, hoe het christendom het Westen vormde. En dat is zeer interessant. Niemand ontkomt eraan. Maar goed, ik ga er even een stukje over lezen, over de kruising, het kruis op zich. En dan gaan we daarna verder met de studie. 3 of 4 decennia voor de geboorte van Christus, 300-400 jaar voor Christus, werd op de Esquilijn het eerste verwarmde zwembad van Rome gebouwd. Dat was een A-locatie, net buiten de oude muren van de stad. In de loop der tijd zou het een verblijfplaats worden voor enkele van de rijkste mensen ter wereld. Nou, dat kennen wij nu nog steeds natuurlijk, zulke locaties. Een immense hoeveelheid luxe villa's. Even aanzetten. En parken. Maar het land buiten die Esquilijnse poort, zoals dat daar heette, was niet voor niets zo lang onderontwikkeld gebleven. Eeuwenlang, vanaf de vroegste dagen van Rome, was het de plaats geweest van de doden. Toen arbeiders begonnen te werken aan het zwembad, dus voor die rijken daar, stonk het er altijd nog naar de lijken. Een greppel die ooit deel had uitgemaakt van het eerbiedwaardige verdedigingssysteem van de stad was vervuild door de karkassen van mensen die te arm waren om in tomben ten ruste te worden gelegd. Hier werden de dode slaven, als ze eenmaal uit hun krappe cellen waren getrokken, neergegooid. Gieren die in zulke grote aantallen rondvlogen dat ze bekend stonden als de vogels van de Esquilijn, pikten de lichamen schoon. Nergens anders in Rome is het proces van de opwaardering van een buurt zo opzienbarend geweest. De marmeren bouwwerken, de sprankelende fonteinen, de geurige bloembedden. Dat alles werd opgetrokken boven de lichamen van de doden. Dat nam echter veel tijd in beslag. Decennia na de eerste ontwikkeling van de streek buiten die Esquilaanse poort, die rijke wijk dus, waren er nog steeds gieren te zien die rondzweefden boven een gebied dat het Sessorium heette. Dat bleef wat het altijd geweest was, de plek die bestemd was voor de executie van slaven. Het was, anders dan de arena's waarin misdadigers ter dood werden gebracht ter verstrooiing van een juichende gemeente, het was geen glorieuze plek. Slaven die moeilijkheden hadden veroorzaakt, werden er, als stukken vlees op de markt, in het openbaar aan kruisen genageld. Zelfs toen er uit exotische landen geïmporteerde zaailingen werden geplant in de aangelegde parken van de Esquilijn, bleven die kale bomen er staan ter herinnering aan het sinistere verleden van die heuvel. Geen dood, die heuvel, onthoud dat. Geen dood zo ondraaglijk en beklagenswaardig als een kruisiging. Naakt te worden opgehangen in een lange doodstrijd, terwijl er lelijke striemen opzollen op de schouders en de borst. Dat is een citaat van iemand uit die tijd die dat opgeschreven heeft. Terwijl er lelijke striemen, oh ja, dat was ik net, opzollen op de schouders en de borst. Niet in staat om de luidruchtige vogels weg te jagen. Dat lot, vonden de Romeinse intellectuelen, was het ergste wat je je kon voorstellen. Juist daarom was het ook zo'n passende straf voor slaven. Als die sanctie niet bestond, zou de hele orde van de stad uiteen kunnen vallen. De luxe en pracht waarmee de Rome kon pochen, waren er uiteindelijk van afhankelijk dat degenen die dit mogelijk maakten op hun plek bleven. We hebben immers slaven uit alle hoeken van de wereld in onze huishoudens gehaald, met hun rare gewoonten, hun vreemde godsdienst of goddeloosheid. En slechts door afschrikking kunnen we hopen dat tuig in toom te houden. Hoewel ze het heilzame effect van de kruisiging op degene die anders de orde van de staat zouden kunnen bedreigen als vanzelfsprekend beschouwden, was de houding van de Romeinen tegenover deze straf sterk ambivalent. Natuurlijk moest een kruisiging in het openbaar plaatsvinden vanwege het afschrikwekkende effect. Niets toonde duidelijker aan dat een opstand was neergeslagen dan de aanblik van vele honderden lijken aan kruisen. Of ze nu op een rij langs een doorgaande weg gingen, of bij elkaar voor een rebellerende stad, waarvoor de bomen op alle heuvels in de buurt waren omgehakt. Zelfs in vredestijd maakten de beulen er een spektakel van door hun slachtoffers op allerlei inventieve manieren op te hangen. De een ondersteboven, dus hier wordt ook weer geciteerd, met zijn hoofd naar de grond, een ander met een spies door zijn genitaliën, weer een ander met zijn armen vastgemaakt aan een juk. En toch school er een paradox in de blootstelling van de gekruisigden aan het publiek. De aasgeur van hun schaamte was zo doordringend dat velen zich bezoedeld voelden als ze alleen al naar een kruisiging keken. De Romeinen hadden die marteling weliswaar doorgevoerd als de uiterste straf, maar weigerden toe te geven dat ze die ook hadden uitgevoerd. Moet je nagaan. Ze schaamden zich er eigenlijk voor. Alleen een volk dat berucht was om zijn barbaarsheid en wreedheid kon een dergelijke foltering hebben bedacht. De Perzen misschien, of de Assyriërs, of de Galliërs. Alles aan de praktijk van het vastnagelen van een mens aan een kruis, een crux, was afstotelijk. Zelfs het woord doet pijn aan onze oren, citeert hij ook weer iemand. De walging die kruisering bij uitstek opriep, verklaarde waarom slaven die ter dood waren veroordeeld moesten sterven op het smerigste, ellendigste stuk land buiten de stadsmuren. Dat denk een goochelt aan. En waarom, toen we Rome uit zijn oude voegen barsten, slechts de meest exotische en aromatische planten geschikt waren om de stank te maskeren. Dat was ook de reden waarom weinigen eraan wilden denken, hoewel kruisiging in de Romeinse wereld alom tegenwoordig was. Orde, de orde waar de goden van hielden en die in stand werd gehouden door de magistraten, bekleed met de volle autoriteit van de grootste macht der wereld, was het enige wat telde. En niet de vernietiging van het gebroed dat erop uit was om die aan te tasten. Misdadigers die aan stukken gescheurd werden op martelwerktuigen. Om zulk uitschot konden hooggeboren en beschaafde mensen zich toch niet druk maken? Sommige manieren van sterven waren zo vuig, zo smerig, dat je die beter maar kon versluieren. En daarom is het ook niet verrassend dat we in de antieke literatuur weinig beschrijvingen aantreffen aan wat een kruisiging eigenlijk inhield. Er is heel weinig over geschreven. Dat is niet zonder reden. Verrassend is eerder dat kruisigingen bestonden. De lijken van de gekruisigden werden, nadat ze waren kaalgepikt door de hongerige vogels, in een massagraf gegooid. In Italië sleurden in het rood geklede lijkbezorgers, die al lopend met bellen klingelden, ze daar met haken naartoe. Vergetelheid, de losse aarde die over hun gemartelde lichamen gestrooid werd en hun tot graf diende, was een deel van hun lot. Te midden van de algehele stilte is er echter één grote uitzondering die de regel bevestigt. Uit de oudheid zijn ons 4 gedetailleerde verslagen overgeleverd van het proces waarbij een man veroordeeld wordt tot het kruis en dan zijn straf ondergaat. Opmerkelijk genoeg beschrijven ze dezelfde executie. Dat zijn natuurlijk de evangelisten. Een kruising die plaatsvond ongeveer 60 of 70 jaar na de bouw van het eerste verwarmde zwembad in Rome. De locatie was niet de Esquiline, maar een andere heuvel buiten de muren van Jeruzalem, Golgotha. Wat betekent schedelplaats? Het slachtoffer, een Jood genaamd, een rondreizende prediker uit een obscuur stadje Nazareth in een streek ten noorden van Jeruzalem, Galilea, werd veroordeeld wegens een halsmisdrijf tegen de Romeinse orde. De 4 vroegste verslagen van zijn executie, enkele decennia na zijn dood geschreven, verduidelijken wat dat in de praktijk inhield. De veroordeelde man werd na zijn vonnis, en dan geeft hij een verslag over wat wij al lang uit de evangelie natuurlijk weten, en dan krijgt hij een doornenkroon op en toen werd hij geslagen en bloedend naar buiten geleid voor zijn laatste tocht. En hij vergelijkt dat dus natuurlijk met die kruisiging. Het was heel normaal, een kruising, zo ging dat eraan toe, behalve dat Christus natuurlijk bespot het met die doornenkroon enzovoort. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En dan zie je dus een verslag. Er is geen reden om te twijfelen aan de essentiële onderdelen van dit verhaal. Zelfs de meest sceptische historici zijn geneigd die te accepteren. De dood van Jezus van Nazareth aan het kruis is een vastgesteld feit. Zijn lijden was beslist niet uitzonderlijk. Pijn en vernedering plus de langdurige kwelling van de gruwelijkste aller doden. Dat citeert hij weer. In de loop van de Romeinse geschiedenis was dat het gemeenschappelijk noodlot van menigten. Beslist niet het gemeenschappelijk noodlot van menigten was het lot van Jezus lijk. Eenmaal van het kruis gehaald bleef het een massagraf bespaard. Het werd opgeëist door een rijke bewonderaar, eerbiedig voorbereid voor een begrafenis en in een tombe gelegd achter een zwaar rotsblok. Dat staat in elk geval in alle 4 de eerste verslagen van Jezus' dood, vertellingen die in het Grieks Evangelia genoemd werden, goed nieuws, en die in het Nederlands Evangelie heten. Dit is dus geschreven door iemand die is wel gelovig opgevoed, maar voor de rest dit allemaal weet, maar het is een historicus, dus je hoort het nou uit de mond van een ongelovige eigenlijk. Bijzonder. En dan zie je archeologische vondsten bewijzen immers dat het lichaam van een gekruisigde inderdaad af en toe een waardige begrafenis kreeg in de knekelvelden buiten de muren van Jeruzalem. Nou, dan vertelt hij over die vrouwen die komen, enzovoort, enzovoort. En dan, even een laatste, dan zegt hij dat hij is opgestaan. En dat was voor de heidense wereld ook vreemd, dat hij werd vereerd niet als een mens, maar als een god. Door het meest kwellende lot te ondergaan, dat men zich kan voorstellen dat hij de dood had overwonnen. En dan, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle namen is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in hemel en die op de aarde en die onder aarde zijn. Hij citeert ook tekst uit de Bijbel. Nou, als laatste stukje wil ik nog even, en dan gaan we beginnen. Gaat hier over de goden van de heidenen. Maar dat zo'n God van alle goden een zoon zou kunnen hebben en dat die zoon het lot van een slaaf onderging, zo dacht men natuurlijk in die tijd bij de heidenen, die hen niet alleen met stomheid sloegen, maar ook voor de meeste Joden afstotelijk waren. Er was geen schokkender omdraaiing denkbaar van hun vroomst beleden principes. Het was niet alleen blasfemisch, maar ook krankzinnig. De Messias die aan een kruis geslagen wordt. Denk aan, want de Joden hebben al die tijd, hebben zij, ze leefden onder de Romeinen. Die kruisiging hebben ze daar allemaal meegemaakt. En voor wie dat bestemd was. Zelfs degene die Jezus naderhand erkende als Christus, de gezalfde van de Heere God, konden terugschrikken als ze zijn manier van sterven goed onder ogen zagen. Christenen, zoals genoemd werden, waren net als iedereen op de hoogte van de connotaties van een kruisiging. Het mysterie van het kruis dat ons oproept tot God is iets verwerpelijks en oneerbaars, is ook een citaat van Justinus, de belangrijkste christelijke geloofsverdediger van zijn generatie. Die zei dus, het mysterie van het kruis dat ons oproept tot God is iets verwerpelijks en oneerbaars. Die zijn bekend met waar het voor stond. De marteling van de zoon van de Allerhoogste God was een gruwel die gewoonweg schokkend, te schokkend was om te worden afgebeeld. En dan zie je dus, nou ja, daar gaat hij heel verhalen vertellen over dat men dat in de eerste tijd ook op een hele, ja, bijna ook niet durfde te beschilderen vanwege de afschrikkelijk, het was afgrijzelijk en te schokkend. Nou, dat is het. Waarom lees ik het allemaal? Nou, dat is even om ons te kunnen verplaatsen wat een kruisiging, wat het kruis dus inhield. En nou ja, wij, nogmaals, wij zijn het gewend. Wij zien het natuurlijk als een overwinning. Maar het was een verschrikkelijke dood, was het gewoon. En niet alleen, wij weten, de pijn is natuurlijk vooral ook dat hij geleden heeft, de tweede dood voor ons. En maar ook de lichamelijke pijn was natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook wat een impact dat heeft op de mensen, want wie kreeg nou zo'n straf? Dus ja, en dat verwacht het volk Israël natuurlijk niet. Nou, ik heb weer een A4'tje, misschien hebben jullie het uitgeprint. Maar kijk, Johannes 6, vers 14, de verwachting van Israël was natuurlijk een koning. Maar niet zo iemand die daar aan het kruis geslagen werd en de doodstierf van de meest verachtelijke, zwaarste crimineel. En je ziet hier de mensen dan gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, kijk, opdat zij hem koning maakten. Ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Zie je, ze willen hem koning maken. Israël verwachtte niet wat wij nu natuurlijk, waar wij heel blij om zijn. Een kruisiging. Lucas 19 vers 11 ook. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken om en zalig te maken dat verloren was. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij een gelijkenis. Waarom? Gelijke gelijkenis. Want let op, omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Nou, dan gaat hij die gelijkenis vertellen. En dat, ja, dan wordt hij natuurlijk, nou, dat gaan we niet doen, maar dat eerst het kruis komt. Dus dat is natuurlijk absoluut niet waar ze op zaten te wachten. Ze verwachten een bevrijder. Iemand, ja, en dan weet je, vooral Israël, blijkt uit de geschiedschrijving in ieder geval, maar heb ik ook van gelovigen gelezen, dat vooral in die tijd onder Rome de verwachting van Israël heel groot was. Ze zaten natuurlijk al heel lang onder dat juk van Rome. Dus ja, vooral onder Rome was ook dat verlangen naar een bevrijder onder de Romeinen heel erg groot. Dat was hun verwachting. Dus wat verwachten ze eigenlijk? Een nationale en een politieke bevrijding. Dus net zoals bij Salomo. Een koninkrijk, een koning en de vijanden, wij heersen over ons. Weg met die Romeinen, weg. We willen bevrijd worden, we wachten op onze koning. Want die verwachting hadden ze natuurlijk. Nou, kijk in Lucas 9 vers 22. Lucas 9 vers 22, daar zegt Christus tegen hun: de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en te derde dagen opgewekt worden. Nou, daar zien wij gelijk het evangelie natuurlijk in. Ja? Maar als je dan kijkt wat hij doelde, wij weten inderdaad, hij doelde hier natuurlijk op het kruis, ja? En dan zie je ook in Matteüs 26 vers 2, want ik heb even gekeken, dat in het begin spreekt hij elke keer over te dood brengen, het lijden, het sterven, maar het gekruisigd, dat woordje, dat zie je pas later staan. En toch zie je later in Matteüs 26 vers 2, gij weet dat dat na 2 dagen het paasfeest, dus 2 dagen voor Pasen, dat hij daar aan het kruis gaat sterven. En de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nou, denk even aan wat ik net las, hè. Dat zij dat horen. Dus over 2 dagen ga ik gekruisigd worden. Wat? Zo'n kruisdood als wat wij hier door de Romeinen zien doen? U hebt niks gedaan? Hoe kom je erbij? Daar kunnen we gewoon niet aan denken. Dat is gewoon afschrikwekkend. En dan zie je na zijn opstanding, Lucas 24, vers 6. Hij is hier niet, zegt hij tegen de apostel. Hij is opgestaan, maar hij is opgestaan. Dat zegt die engel, dus tegen degene die komen kijken. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, en wanneer was hij in Galilea? Nou, het grootste gedeelte van zijn bediening was hij in het noorden in Galilea, behalve op de feesten. En toen heeft hij dus al gesproken over de kruising. Kijk maar, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden. We zien daar elke keer wel sterven en de dood staan in de evangelie in het begin. Maar hij schijnt dus toch ook gesproken te hebben over zijn kruising. Hier staat het. En ten derde dagen wederop staan. En toen, kijk, werden zij indachtig zijn woorden. Toen werden zij woorden indachtig. Dus in het licht van wat we net van Tom Holland, heb een achternaam heet Holland, maar het is een Engelsman, lezen, dan zien wij een gekruisigde Messias. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. En daarom zien we ook bij Paulus. Dus, maar hoewel er dus helemaal geen misverstand over is, Christus heeft het aan hun gezegd. En dan denk je, nou, dan zullen ze het toch wel begrijpen. Maar 1 Korinthe 1 vers 23 zegt Paulus ook daarom tegen ons: wij prediken Christus de gekruisigde. Ik moet dan elke keer aan dat beeld denken dat hij daar hing aan het kruis. Wat voor dood dat was. Ja. Maar hij, even kijken hoor, de Joden, kijk, een ergernis. Ja, wij begrijpen dat. Hun Messias aan het kruis, dat is gewoon onbestaanbaar. En de Grieken een dwaasheid. Waarom is het dan dwaas voor de Grieken? Nou, denk aan de Grieken. Wat zoeken de Grieken? Wijsheid. De filosofie. De wijsheid van de mensen. Nou, denk aan de mensen. Denk aan alle religies die er zijn. Of spreek met mensen hoe ze denken in de hemel te kunnen komen. Dan weet je, er is er niet één die zegt, dan moet hij gekruisigd worden. Hij moet de meest gruwelijke dood sterven. Zodat wij daardoor in. Er is er niet één die dat heeft kunnen bedenken. Dus het is omdat het zo dwaas is om dat te bedenken. Dat is het. En in Romeinen 9 vers 33 noemt hij ook Christus. Kijk, een citaat gelijk geschreven is uit het Oude Testament. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Het ergert de mensen. Het is een aanstoot voor de mensen. En maar een iegelijk die in hem gelooft, kijk, zal niet beschaamd worden. Het is een rotte ergernis. Je zou je ervoor kunnen schamen, ja. Maar nee, wij zullen niet beschaamd worden als wij geloven in die gekruisigde Christus. Geweldig nieuws voor ons. Maar let op, hè, dat weten wij natuurlijk nu allemaal achteraf. Want kijk, wat is de reactie van de discipelen als je erover spreekt? Een voorbeeld. In Markus 10 vers 32. En dan zie je, zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd en de volgende waren zij bevreesd. En de 12, ja, misschien omdat ze dachten, ja, wat hij gezegd heeft, hij kan gevangen genomen worden. Dat ze denken, ja, maar wat, wacht even. Bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zie, dan gaat hij het weer tegen hun zeggen. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, de zoon des mensen zal de overpriester en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zullen hem bespotten, geeselen, bespuwen en hem doden. Dat is allemaal letterlijk uitgekomen. En te derde dagen zal hij wederop staan. Nou, wat is dan de reactie? Dan komen we in vers 35, zie je hun reactie. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: wat wilt gij dat ik doe? En zij zeiden tot hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en een ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Het is net alsof ze het niet gehoord hebben en ze gaan gelijk vragen: heren, als wij in het koninkrijk zometeen zijn en in uw heerlijkheid, mogen wij dan bij u vooraan zitten? Ze willen gewoon een hoge positie krijgen. Ze denken, zie je weer, het hoofd zit gewoon met het koninkrijk. Daar denken ze aan. Ze weten, Jezus is de Christus, de Messias, heeft Petrus beleden. En dan nog zie je dat sterven aan het kruis, dat kunnen ze zich gewoon niet bij voorstellen. Maar Jezus zeide tot hem, dan zie je dus de reactie van de Heer Jezus Christus weer. Op hun reactie, wat hij over zichzelf gezegd heeft. Vers 38. Maar Jezus zeide tot hen: gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word? Nou, waar spreekt hij over? Christus, wordt hij nog gedoopt met water? Nee, dat is al lang gebeurd. Hij spreekt hier over de dood aan het kruis. Zie je, dat is namelijk de doop waar wij ook over spreken. Zijn sterven aan het kruis. En zegt, dat is het. Kijk, ik moet eerst gedoopt worden, ja. En ze zeiden tot hem: wij kunnen. Maar dat ze weten echt nog niet wat hij daar nou mee bedoelt. Doch Jezus zei tot hen: de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. Ze zullen inderdaad vervolgd en ook lijden, ja. Het zal zeker gebeuren. En met de doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt worden. Ja, dan zullen ze ook het leven kosten. Maar het zitten tot mijn rechter en mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven die het bereid is. Zie je de reactie van hun? Ze zijn, Christus zegt hier, wacht eventjes, nee, broeders, of ja, jullie leerlingen, ik moet eerst naar het kruis, ik moet eerst sterven. En dan komt de heerlijkheid. Want kijk, in Lucas 18, dan zie je dat ze het dus niet begrijpen. En in Lucas zie je drie keer dat zo staan. Ik heb deze er even bij gepakt. Lucas 18 vers 31, dan zegt hij dus ook weer. Nou, dan kijk je in vers 31 dat hij ze bij zich neemt, die 12. En dan zegt hij tot hen: wij gaan op naar Jeruzalem en het zal allemaal volbracht worden aan de Zoon des Mens. Het zal volbracht worden. En hij zegt ook aan het kruis: het is volbracht. Maar kijk, aan de Zoon des Mens wat geschreven is door de profeten. Dus het staat ook nog eens een keer in het Oude Testament. Wat zou natuurlijk niet de Evangelie. Het Oude Testament. Daar staat het al in opgeschreven. En dan zegt hij: hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot worden. Smadelijk behandeld. En bespogen. En gegeeselen. En hem doden. Enzovoort enzovoort. En dan in vers 34. De reactie van hun. Zij verstonden geen van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Wij zeggen nu: hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Want wij lezen hier, daar lezen we alles in. Zijn dood, zijn sterven, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Dat weten wij allemaal achteraf. Zij begrepen het niet. Ook al stond het in de Oud-Testamentische profetieën. Ze dachten aan het koninkrijk. Aan het koninkrijk. Hij komt ons bevrijden. Zeker komt u een bevrijdende verlossen. Maar eerst van de zonde. Dat moet eerst gebeuren. Nou, we weten, dan komt Gethsemane. En dan zie je dat Christus die daar in gebed gaat. Maar dat hij dat hij beangst wordt voor wat er gaat gebeuren aan het kruis. Want hij weet heel goed wat er gaat gebeuren aan het kruis. En dan bidt hij natuurlijk, ik weet, we hebben net gelezen hoe vreselijk die... En er zijn ook boeken van professor Bob Smallout, heeft uitgebreid beschreven. Dat was een Jood die niet geloofde trouwens in de Heer Jezus Christus, maar wel uitvoerig beschrijft de dood, wat dat fysiek allemaal gebeurt. Het is wel interessant om dat allemaal natuurlijk te lezen. Dus Christus wist ook wel dat ging gebeuren, maar hij dacht vooral natuurlijk aan de toorn van de Vader. En daar lees je natuurlijk bij een ongelovige niks over. De toorn van de Vader die op zijn zoon werd uitgegoten om voor de zonde van de mens te sterven. Want daar was het. En daar bad Christus voor. Daar was hij door beangst. Dat hij die tweede dood voor de mensen zou sterven. Dat is het. Dat gaat dus gebeuren. Dus de 12 discipelen zien allemaal dingen gebeuren. Ze hebben het niet in de hand. Er is er één die het in de hand heeft. Christus. Want hij laat zich niet gevangen nemen hoor. Hij geeft zich gevangen. Hij heeft zichzelf vernederd. Dat doet hij. En dan zie je dat ze vluchten. En dan zie je de vernedering bij Pilatus. Zie de mens, de doornenkroon. En dan zie je, dat zien zij dus allemaal gebeuren. Hè? En dan zien ze uiteindelijk die kruisiging, waarvan ze al veel hebben zien staan. Ik heb ook wel eens een documentaire over Rome gezien. En dan zie je dus ook inderdaad wat ik net las. Zie je gewoon hele rijen kruisen, zie je gewoon echt staan. En dat hebben zij ook allemaal gezien. En dat gaat hun... Messias, de gezalfde, daar zien ze gebeuren bij Pilatus, dat hij naar Golgotha gebracht wordt, buiten de stad op die heuvel, aan het kruis geslagen als een veroordeelde crimineel. De meest verachtelijke straf in het openbaar voor iedereen, naakt en de gieren, die cirkelen al. Dat is Christus bespaard, weten wij. Hij is natuurlijk van het graf afgenomen. Want hij moest opstaan. Maar ja, dan komt de afstanding en denk je, hij is opgestaan. En dan verwacht je natuurlijk, halleluja, prijs de Heer toch? Maar ja, wat hebben we net gelezen? Ze begrepen het niet. Want hij sprak niet alleen over zijn lijden en zijn sterven. Hij sprak ook dat hij op de derde dag zou opstaan. Dus wat doet geloof? Dat gaat de derde dag, gaat naar het graf toe en gaat kijken. Ja toch? Maar ja, wat zien wij voor een reactie? In Johannes 20 vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Maar waarom ging ze? Om te kijken of hij opgestaan was? Nee, ze ging met de specerijen en dat soort dingen. Die rituelen doen om een lijk te balsemen. Daarvoor ging ze erheen. Ze is ook helemaal verrast en zag de steen van het graf weggenomen. Zij dan liep en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen, en wat zegt ze? Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dat is niet dom, nee, maar ze dachten hij is weggenomen. Niet van, kijk, hij is opgestaan, nee. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. Johannes die kwam eerst tot het graf. En hij, als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet in. Dus hij zag de doeken liggen zoals Christus inderdaad in doeken gewikkeld was. Eerst was hij als een baby in doeken gewikkeld, toch? Maar nu ligt hij in doeken in het graf gewikkeld. Dat hebben Nicodemus en Jozef van Arimathea gedaan. En ze liggen nog precies zoals hij daarin gelegen had. Met andere woorden, net zoals hij door een gesloten deur kon, zo kon hij natuurlijk ook gewoon door... Want denk aan Lazarus, hè? Hoe kwam die naar buiten? Die kwam met de doeken allemaal nog om zich heen en een beetje strompelend en kwam die naar buiten. Dat verschil, want Christus heeft namelijk het opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam. Nou, en dan zie je, hij zag die doeken liggen, hij ging niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Kijk, toen ging dan ook de andere discipel erin. Dus alle twee staan ze nou in het graf. Die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Denk je, oh, hij geloofde het. Dat heb ik ook altijd zo gelezen. Maar als je doorleest, dan staat er, want, wat geloofde hij? Want, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dus dat betekent niet dat hij geloofde dat hij uit de dood was opgestaan. Want ze wist de schrift niet. Dat wil zeggen, ze wist niet. Ik kan wel zeggen, ik weet het niet. Maar dat komt omdat ik het bijvoorbeeld niet begrijp. Ja, ik begrijp het, dus ik weet het niet. Dat komt, kijk vers 2. Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf. Dus wat meneer had gezegd, dat is wat hij geloofde. Oh, inderdaad, hij ligt er niet meer. Ze hebben hem weggenomen. Als ze de schrift wel hadden begrepen, dat hij uit de dood zou opstaan, dan hadden ze gezegd, halleluja, prijs de Heer. Nee, wat doen ze? Ze gaan, de discipelen dan gingen wederom naar huis. Nou, ja, nee, het is jammer, we gaan naar huis. En het is helaas afgelopen. Een hele droom, alles in duigen. Nou, kijk, in Lucas 24, dan zie je dus na de dood, ik heb dat niet gedaan, die vers is te veel, maar dan zie je dus in Lucas 24, vers 17, het verhaal van de Emmausgangers. Dan zie je dus hoe ontdaan ze waren. Ten eerste al de kruisiging, die ze hebben meegemaakt. Die vrees dat hun Messias aan zo'n straf onderworpen werd. En dan is hij weg. Hij is gestorven. Zijn lichaam is weg. Alles ligt in duigen. Dus in Lucas 24, vers 17. De Emmausgangers. En hij zeide, dat is Christus, die komt hun tegen. In vers 13 zie je dat. Bij een dorpje wat Emmaus was. En die gingen op dezelfde dag, naar vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dus op de dag dat hij is opgestaan, naar een vlek dat 60 stadion van Jeruzalem was, Emmaus. Dus ze hebben het meegemaakt en ze gaan, ze zijn helemaal verdrietig, ze gaan naar huis. En zij spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. Ja, logisch. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Dus zij herkenden hem niet. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Waarom zijn jullie nou bedroefd? En de een wiens naam was Cleopas antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hem, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, dat wil zeggen, zij vertrouwden, dat hij was degene. Ze dachten, hij is degene die Israël gaat verlossen. Maar ze dachten natuurlijk niet, verlossing door het kruis. Nee, verlossen van hun vijanden. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Zie je, dat is de derde dag. Hij is de derde dag, hè. Hij heeft 3 dagen dood in het graf gelegen. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Ja, zij zeggen dat hij leeft. Ja. Maar, en sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, onverstandig en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Nou, je weet, dan eten ze met hem en dan breekt hij het brood en dan herkennen ze hem, maar dan verdwijnt hij voor hun ogen. Het gaat mij er meer om, hier in dit stuk, dat je ziet de complete desillusie bij hun. En zelfs als er verteld wordt, omdat die vrouwen hebben eenmaal gehoord dat hij is opgestaan, dan nog, ze hebben hem niet gezien en ze kunnen het zich niet voorstellen. Nou, wat gebeurt er dan? Kijk, in 1 Korinthe 15 vers 5, op het A4'tje. Hij is opgestaan en de overtuiging komt als ze hem zien. 1 Korinthe 15 vers 3, dan zegt Paulus het evangelie, hè, dat is, ik heb in vers 3 en 4... dat we moeten geloven dat hij stierf voor onze zon en is opgestaan. Maar het gaat mij erom om de opstanding dat ze hem hebben gezien. En dat hij is, vers 5, van Kefas, van Petrus gezien. Daarna van de 12e. Hij is dus eerst door Petrus gezien. Denk aan, Petrus was natuurlijk de leider. Maar hij is ook op, Ja, hij heeft natuurlijk enorm, is hij ook gevallen door hem 3 keer te verraden. Dus Christus is specifiek aan hem eerst verschenen. Zodat hij niet overmand zal zijn door schuld. Ja, dat is afgerekend in die ontmoeting. En dan zie je, daarna door van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is en sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Dus hij is door al die apostelen gezien. En ook door 500 broeders. Wil je een bewijs hebben dat hij is opgestaan uit de dood? Dit is het bewijs. Er zijn vele getuigen. En ten laatste is hij ook van mij als van een ontijdig geboren gezien. Maar Christus is aan Paulus natuurlijk verschenen nadat hij was opgevaren naar de hemel. En we weten het in Handelingen 9. Bij zijn bekering op weg naar Damascus is hij aan hem in zijn verheerlijkte verschijning verschenen. Je ziet hier dus heel veel getuigen. Ze hebben hem nu gezien. En dat is nu voor hun het bewijs en de overtuiging. Kijk, in Romeinen 1 vers 4. Dat wat? Dat Petrus heeft beleden, Christus, gij zijt de zoon van de levende God. De gezalfde. Dat meende hij ook echt. Maar dat er dat gebeurde, dat was voor hem natuurlijk... Dat was gewoon onbestaanbaar. Dit hadden ze echt niet voorzien. En dit konden ze ook niet begrijpen. Terwijl de schriften het wel zeggen. Maar ze dachten aan het koninkrijk. Maar dan zie je in Romeinen 1 vers 4, Christus, ja, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking. Hoe dan? Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Hier zie je, dit is het bewijs. En nu geloven ze het. Ze hebben het gezien. Ja, wij zijn natuurlijk niet daar geweest in die tijd, wij hebben dat niet meegemaakt, maar... Wij zouden natuurlijk exact hetzelfde hebben gedacht en gedaan. En nu hebben ze hem gezien in levende lijven. Dus het bewijs. En nu geloven ze hem ook. He, ze hebben het gezien. Het is het bewijs. Hij is opgestaan uit de dood. Want niemand kan uit de dood opstaan. En ze kunnen tasten. Jeetje, met Thomas ook. En nu krijgen ze verlichting dat ze ook de schriften gaan begrijpen. Dus ze hebben hem nu gezien. Ze zijn overtuigd door de opstanding uit de dood dat hij er is en dat hij de Zoon van God is. En nu gaat Christus ook in staat stellen, nu gaan ze ook de schriften verstaan die over hem geprofiteerd zijn in het Oude Testament. Dus ook over zijn dood en over zijn opstanding. Dus dat is allemaal achteraf. Zoals dat bij ons natuurlijk ook is. Wij zijn helemaal geen getuigen. Wij hebben nu geen bewijs meer nodig. Want wij hebben het woord van God. Het is gebeurd. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En we verstaan de schriften. We weten van Jesaja 53 dat het op hem slaat. Psalm 22, de kruising. Maar dat snapten zij niet. Maar nu gaan ze het dan begrijpen. Kijk, Lucas 24 vers 44. Hij zeide tot hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. Kijk, in de wet van Mozes, profeten en psalm, het hele Oude Testament. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Net bij het graf zag je staan, want zij wisten de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Ze begrepen die schriften niet. Nu, dit is verlichting. Zegt Paulus ook tegen ons dat wij mogen verlicht worden, dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden. Dus dat je het gaat begrijpen. En hij opent hun verstand. Zoals ze het gaan nu begrijpen. Ze krijgen verlichting. Zie je? Dan gaan ze verstaan. Alzo is er geschreven en alzo moest Christus lijden en van de doden opstaan te derde dagen. Nou, dan zie je het Pinkster, ziet Petrus vrijuit, vrijelijk, vrijmoedig verkondigen zijn dood, zijn sterven en zijn opstanding. En dat hij de Messias van het volk Israël is. En dat ze die moeten aannemen. Geen twijfel over mogelijk. Geen twijfel. Dus ja, wat begrijpen ze dan? Nou, Johannes, je zei 53 natuurlijk. Daar gaan we niet heen, dat weten jullie. Dat gaat natuurlijk over dat hij stierf voor zijn volk als een lam ter naar een slagbank geleid werd. En dat hebben ze voor hun ogen zien gebeuren. Nou, en kijk, en dan zie je dus ook in Johannes 20... Dat staat er ook. Daarom is het ook opgeschreven. Daarna zeide hij tot Thomas. Johannes 20 vers 27. Bij zijn opstelling tegen Thomas. Breng uw vinger hier. Want hij zegt. Ik moet het eerst zien. Dan geloof ik het pas. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Waarom? Mijn Heere en mijn God. Hij is opgestaan uit de dood. Jezus zeide tot hem, omdat gij gezien hebt, Thomas, hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Nou, dat zijn wij bijvoorbeeld nu in deze tijd van genade. Dus vanaf het moment, ja, vanaf de hemelvaart tot aan de tweede komst van Christus, inclusief de bedeling der genade, dat hij naar beneden komt, zijn degenen die zijn zalig, die geloofd hebben zonder te zien. Dat wij zijn, niemand kan zeggen, de Heer Jezus, die heb ik gezien in een visioen of wat dan ook. Nee, wij hebben nu het geschreven woord compleet met de apostel Paulus. En nu kunnen wij compleet begrijpen en verstaan en geloven zonder hem gezien te hebben. En een voorbeeld daarvan is over dat ze het nu wel begrijpen. Is natuurlijk ook die kameling uit Moorenland. Nou, even gauw bladeren. Handeling 8, vers 26. Nou, dat is die Enoch, hè. En die komt in vers 27 om te aanbidden in Jeruzalem. En dat is een Jood of een Jodengenoot, maar hij komt in ieder geval in Jeruzalem aanbidden. En dan zie je in vers 28 dat hij de profeet Jesaja leest. En dan zie je in vers 30 dat Filippus aan hem vraagt, die hoort hem dat daar hardop lezen, verstaat hij ook hetgeen gij leest? Dat is een goede vraag trouwens, als mensen erbij hebben lezen, zeg je, begrijp je het ook wat je leest? En hij zei, hoe zou ik toch kunnen, zo iemand mij niet onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En wat las hij? Namelijk, de plaats, de schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam. Stemmeloos is voor die die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Zie je dat hij het ook niet begrijpt? En Filippus deed zijn mond open. Filippus die heeft het eerst ook niet begrepen. Pas na zijn opstanding dat Christus ging uitleggen, kan hij nu gaan uitleggen. Kijk, beginnende van diezelfde schrift, verkondigende hem Jezus. Niemand voor het kruis heeft ooit gedacht dat dat over hun Messias ging. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeiden, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt worden? En Filippus zeide, en dit is in sommige vertalingen weggelaten of tussen haken gezet, dat dat in de ene vertaling schrift wel staat, de andere niet. Bij ons staat het er wel in, zo is het. Indien gij van harte, gans harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan wordt hij gedoopt. Wij weten, dat is in de bedenking de genade niet nodig. Je gelooft, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar hier moesten ze gedoopt worden. Dat gebeurt ook. Maar er staat, wat gelooft hij? Dat Jezus de gezalfde, de Zoon van God, was, is. Wat betekent dat? Dat hij gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Want hij is de Zoon van God. Niet was. Hij is de Zoon van God. En daardoor werd hij gered. En je ziet ook, dan reist hij weg met heel veel blijdschap. Hij zag Filippus niet eens meer. Hij ging weg. Helemaal blij. Ja, kan je het voorstellen? Tuurlijk kunnen we dat ons voorstellen. Dus ja, hier zien we dus ook weer, let op, dus je krijgt eerst het lijden en dan de glorie. En nu begrijpen ze dat. De heerlijkheid, het koninkrijk, dat wil zeggen in verband met de profetieën over het volk Israël met het koninkrijk. Dus de opstanding heeft bij hun alle droefenis, ontmoediging en twijfel weggenomen. Die ze daarvoor wel hadden. Absoluut. Als je dat verhaal weer leest, ik heb het nou een paar keer gelezen. En dan ben ik zo van onder de indruk. Wat hij dus dat heeft geleden. Dat God hem dus die straf heeft laten lijden. Dus in Filippenzen leest toch ook dat hij heeft zichzelf vernederd. Hij is nog minder dan de mensen geworden. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Wat is dat, dat kruis? Dat is niet alleen die fysieke pijn nogmaals. Maar meer, wat voor straf, voor wie zo'n straf. Er was gewoon geen erge straf te bedenken voor een mens, voor een crimineel. Dat heeft God de Vader hem laten lijden. En toen heeft het hem ook behaagd, zegt Jesaja, 3:5-10. Het behaagde de Heere, zijn zoon te verbrijzelen. Ja, dat is ongelooflijk. Dan zien we dus die liefde die hij voor ons had. De liefde die de Zoon voor ons heeft en de liefde die de Vader voor ons heeft. De Vader heeft zijn Zoon geofferd en de Zoon heeft zichzelf opgeofferd als gehoorzaamheid aan de Vader. Dus ja, wij hebben met Matthäus op Zonder Holland, hebben wij het over, weet je nog, de verheerlijking op de berg. En die liet hij zien als vertroosting voor hun. En, want hij had tevoren gezegd, ja, jullie zullen het kruis op je nemen. Ja? Wat is het kruis? De verachting, de bespotting, de vernedering. Ja, vanwege dat je in Christus bent. Het volgen van Christus kan een hoge prijs zijn. Zelfs tot aan de dood aan toe. En dan laat hij die verheerlijking op de berg zien. En daar gaan ze natuurlijk nu ook heel erg aan denken. Het gaat hun nu ook overkomen. Je weet, met Pinksteren begint het. En wat lezen wij dan? Dat is mooi te zien. Ze moeten zijn smaad gaan dragen. Dat heeft hij al gezegd tegen hen. Voorspeld dus, kijk, in Hebreeën 12 vers 2 is ook een bemoediging naar hun toe. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Dat moeten ze doen. Ze zitten in de grote verdrukking, ze worden vervolgd. Ziende op hem, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft hij veracht. Hij werd veracht, maar die schande heeft hij gewoon veracht. Waarom? Hij was onder controle. Hij wist wat hij ging doen. En kijk, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van zondaren tegen zich heeft verdragen. Nou, als je denkt, nou, ze doen wel eens lelijk tegen mij. En ze lachen me uit vanwege geloof, wat dan ook. Denk aan wat de Heer Jezus Christus heeft moeten verdragen. Die openbare executie en die hele terechtstelling. Ja, maar dat heeft hij verdragen. Kijk, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Zie je, houd je oog gericht op Christus, wat hij aan het kruis voor jou gedaan heeft. En jij ervaart nu dat lijden van hem, omdat je hem volgt. Maar ze vervolgen jou niet, ze vervolgen Christus in jou. En dat zegt Romeinen 15 vers 3, Paulus ook. Wat zegt hij daar? Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen degene die u smaden. In het Oude Testament, de God van de Bijbel, de God van Israël, is ook gesmaad. En die smadingen zijn nu op zijn zoon gevallen. En die zijn dus ook op zijn volgelingen gevallen. Zegt Petrus ook. Ik ga nog even naar Lucas 23 over die verachting, ja. Dan zie je, dat vond ik mooi om daar even erbij te zitten, Lucas 23 vanzelf. En Herodes met zijn krijgslieden, kijk, hem veracht en bespot hemmende. Deed hem een blinkend gewaad kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Veracht en bespot. En dat overkomt in iedereen die ook echt voor dat geloof uit zal willen komen. En dat gaan ze ook meemaken na Pinksteren. Dat zie je met Handelingen 5 vers 41. Ze worden vervolgd. Ze zijn gegezeld door de leiders. Zij dan gingen heen van het aanzicht des raads. Verblijd zijnde, ze waren gegezeld, dat zij waren waardig geacht geweest om zijn naams wil smaadheid te lijden. Zie je? De smaadheid van Christus. De smaad, de verachting, de vernedering, de bespotting. En ze zijn verblijd. Ja. En Petrus bemoedigt hen ook. In 1 Petrus 4 vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus. Kijk, als je gewoon over de Heer Jezus praat, hij was een goed mens. Dat is niet de smaad. De smaad is de gekruisigde Christus. En als jullie dus gesmaad worden om die naam, kijk, dan ben je zalig. Dat wil zeggen, dan ben je gelukzalig. Kijk, in Handelingen 5 vers 47, dan mag je blij zijn. Want dan weet ik leid niet om een slechte zaak, ik leid om een goede zaak. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Het zijn de smaningen van Christus. Zoals Paulus ook zegt, het lijden van Christus is in ons. Nou, afsluitend. Ja. Ook Hebreeën 13 vers 13 trouwens. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wat staat er? Zijn smaadheid dragen. Nou, wie kent dan niet Paulus die er ook over spreekt? Ik wil even naar 1 Korinthe 1 vers 18. En we sluiten bijna af. 1 Korinthe 1 vers 18. En dan gaan we dat ook steeds beter begrijpen. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises, zie je het? Het woord des kruises. Het tweede gedeelte gaan we praten over het kruis, wat verachtelijk is, maar ook de opstanding en de rechtvaardiging. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan. Dat heb je de dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. In vers 21, nademaal in de wijsheid God, de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, door hun eigen wijsheid. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Ons woord, de prediking moet altijd gemixt zijn, gemengd zijn met de gekruisigde en opgestane Christus. De Joden begeerden wel een teken en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar let op, hun die geroepen zijn, wij, Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze, de boodschap, het dwaze van de wereld, de gekruisigde Christus. Die boodschap heeft God uitverkoren dat hij de wijze beschamen zou. Dit is de, als je over Pasen wilt praten, is dat Pasen. Dan moet je dat verkondigen. Want dat heeft hij uitverkoren dat hij het sterke, de wijsheid van de mensen zou beschamen. Net zoals David, die kleine David. Die, waarvan je zegt, nou, die kan die reus natuurlijk nooit aan. Maar dat, die had hij uitverkoren. En die reus, die Goliath, die werd verslagen. Ja, dat is de wijze van God. En waarom? Omdat het geen iets is, te niet zou maken. Omdat geen vlees zou roemen voor hem. Vers 31, wie roemt, die roemen in de Heer. En daarom zegt Paulus ook dat wij zijn ook als apostelen, als het afschrapsel der wereld. Hij spreekt over zichzelf, ja. De verkondiging, dat is door de mensen. Door de wereld is gewoon dwaasheid. Dus, afsluitend, het kruis. Dat is nu geen schaamte meer, toch? Maar gelaten 6 vers 14. Waar ga ik in roemen? Waar ga ik in roemen, ja? Ik ga roemen in het kruis. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen. Ik roem, ik verblijd mij en ik roem alleen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. En dan voorts doet niemand mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Ja. Dat draagt die Paulus als gevolg. Hij heeft natuurlijk heel veel geleden en vervolgingen geleden. Gegeesteld, gestenigd, noem het op. Dus letterlijk heeft hij die littekenen heeft hij ook in zich. Maar hij zegt nog steeds, ik roem alleen maar in het kruis. Dus het kruis, als ik dat las zo in het begin, dan denk je, dan schaam je toch voor. Dat is gewoon schande, het is verschrikkelijk. Is dat jullie Messias in de ogen van de wereld gewoon compleet dwaas met de Joden en ergernis? Dan zeg ik, ja. Dat is mijn verlosser. Dat is mijn bevrijder. Hij is mijn dood gestorven aan het kruis. Dat verachtelijke kruis. We hebben ook dat lied, het ruw uit het kruis. Klinkt heel mooi. Klinkt soms ook wel een beetje verdrietig, ja, moet ik zeggen. Maar je mag het met een blij hart zingen. Want toen Christus zei, het is volbracht. Toen zei hij dat als een kreet van triomf. En daar moeten wij ook doen. Wij geloven in de gestorven, begraven en opgestane Christus die voor mijn zonde die strijd aan het kruis geleden heeft en daaraan gestorven is. Laten we daarvoor danken. Vader, dank u wel voor deze heerlijke boodschap. En we kunnen alleen maar roemen in u, Vader, dat u dat gedaan hebt. En uit liefde voor ons. Dank u wel voor die genade in Christus' naam. Amen. Goed, we gaan eventjes 10 minuutjes, kwartiertje en dan komen we weer terug. Dus 10 over 11, 10:15 zien we elkaar zo dan weer terug. Tot zo.